Welkom bij de Co-creatie Conversatie. In deze aflevering spreek ik Nienke van der Hoef. Zij is oprichter van Organize Agile en zij begeeft zich dus in de Agile-wereld. Nu heb ik lang een moeilijkheid gehad met Agile, want hun eerste principe, het manifesto, is individuen en interacties boven de processen en tools. Toch staat het vakgebied vol met certificeringen, processen en raamwerken waarin je als het ware een soort van blauwdruk probeert neer te leggen bij de organisatie om zo te gaan werken. Nu heb ik in Nienke een goede gevonden, want zij heeft ook echt aandacht voor die mensenkant van Agile en zij doet het op een manier die echt mensen boven de processen zet. Luister maar wat ze erover te zeggen heeft.
Ja, maar alles draait, het begint inderdaad, wat mij betreft, wel echt bij die mens. Dus met een structuur beginnen en daarna eens kijken wat voor mensen lopen hier eigenlijk rond. Ja, daar geloof ik gewoon niet in. Het gaat gewoon niet werken. Dus daarom, dat is dus een van de dingen die ik ook echt tegen blauwdrukken heb. Dat gaat niet werken. En dat zie ik met Scrum ook, dat er veel te dogmatisch mee om wordt gegaan. Terwijl als je in de Scrum Guide kijkt wat daar nou echt staat, dan zijn er heel veel van die gebruiken die wel bijna in elk Scrum team doorheen worden gepropt. Die staan er helemaal niet in. En zo heeft Jeff Sutherland, is een van de grondleggers. Er is een filmpje van hem waarin hij de Scrum Values uitlegt. Het is qua afwisseling niet een heel spannend filmpje, maar het ontroert me elke keer weer als ik het zie. Want het enige waar het eigenlijk over gaat, is over hoe wij als mensen met elkaar omgaan. En zo heeft hij het bedoeld. En het is ook ergens een halve hippie en wetenschapper en techneut tegelijkertijd en gevechtspiloot. Dus het is ook een heel markant persoon wat dat betreft. Maar het gaat hem eigenlijk alleen maar om die mensen. En om de kracht van teams en de magie die daarin zit. En dat is hoe het bedoeld is. En niet anders.
Dus je kan beginnen met de structuur. En dit wordt ook wel agile doen genoemd. Of je kan beginnen bij de mens. En dan gaat het over een mindset die je hebt. En dit wordt ook wel agile zijn genoemd. Maar even een stapje terug. Wat is agile nou eigenlijk?
Nou, volgens mij zit een heel belangrijk deel in empowerment. Dus mensen laten zien dat ze echt invloed kunnen uitoefenen. En dat ze vanuit hun expertise en ervaring en kennis en kunde echt een toegevoegde waarde kunnen leveren. Dus we zijn langzaam opgeschoven naar organisaties die zich helemaal vast hebben gezet in een soort beheers- en controlcultuur. Ja. En ik vrees ernaar trouwens dat het nog erger gaat worden de komende tijd, naar aanleiding van toeslagenaffaires en dat soort dingen. Wat het gevolg is van een beheers- en controlcultuur. Ja. Dus dat is een soort neerwaartse spiraal. En ik hoop heel erg dat we dat met elkaar weten te kantelen. Maar in de basis is het Agile-idee helemaal niet zo ongrijpbaar. Het is namelijk, je hebt met elkaar een visie op waar je naartoe wil als organisatie. Wat je meerwaarde daarin kan zijn. En je noemt dat een purpose of een b-hack of een bedoeling. Maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Maar vertaal dat terug naar wat hebben we dan dit jaar met elkaar te bereiken? Wat betekent dat voor komend kwartaal? Wat betekent dat dan voor deze maand en voor deze sprint? En wat betekent dat voor wat we vandaag aan het doen zijn? Dus wat ik er heel mooi in vind, is dat er een soort congruentie ontstaat tussen wat doe ik vandaag waarmee ik bijdraag aan ons hogere doel?
Ja.
Dat is heel richtinggevend. Volgens mij heb je daar heel veel plezier van. En juist doordat je kortcyclisch werkt, moet je ook elke keer toewerken naar iets van waarde. Dus is het ook zichtbaar en tastbaar wat het doet? En elke keer dat je iets van waarde oplevert, en dat is in de softwareontwikkeling echt heel iets anders dan wanneer je met een wijkaanpak in een achterstandswijk bezig bent. Elke keer heb je daarmee wel een soort bewijs dat je het goede aan het doen bent. Ook al is het mislukt, hè, de uitkomst van die sprint is misschien niet zoals je hoopt dat het was. Je hebt er wel weer van geleerd en het brengt je wel weer dichter uiteindelijk bij je einddoel. En daarmee brengt het denk ik heel veel focus in organisaties. En dat is gewoon super lekker werken. Daar krijg je gewoon energie van. En als je dat ook nog eens mag doen met een heel fijn hecht team, dan haal je volgens mij ontzettend veel werkplezier uit je werk, wat automatisch afstraalt op je klant. Of dat nou een interne klant is, of een consument, of een patiënt, of een leerling. Dat is ontzettend gaaf om te zien.
Ja, ja, dus dan heb je
en
dus
dat is eigenlijk agile voor mij.
Ja, dus dat hoort er twee elementen uit. Namelijk de stukje betekenis zelf, de richting. En dat helemaal terugvertalen naar de dagelijkse waan van de dag. En dan dat kortcyclische, er moet iets van waarde zijn geleverd na zo'n cyclus. Waardoor je eigenlijk kan gaan leren en dan word je wendbaar van. Dan kun je van op gaan sturen steeds.
Ja, en dat principe kun je natuurlijk ook heel goed op je leven toepassen. Hè? Dus als jij voor jezelf bepaalt wat jij belangrijk vindt in je leven en wat daarin waardevol is. Mijn vriend en ik stellen elk jaar jaardoelen op. Mm-hmm. Waarvan mensen inderdaad denken, hè, dat is toch helemaal niet agile. Want dan begin je toch gewoon maar te rennen en dan zie je wel waar je uitkomt. Ik vind dat wel agile, want het betekent dat we gefocust zijn op de dingen die wij belangrijk vinden. En of dat nou in relaties zit, of in gezond leven, of jezelf ontwikkelen, dat is voor iedereen ook weer anders. Maar als ik die doelen niet stel en niet bedenk ook wat ik daar deze maand of deze week of vandaag aan ga doen, ja, dan ga ik ze zeer waarschijnlijk ook niet bereiken. En ja, ik realiseer me ook heel goed dat het leven heel kort kan zijn en dat ik wil heel graag er alles uithalen wat erin zit. Dus mij geeft dat heel veel houvast en helpt het soms ook keuzes te maken als mijn prioriteiten onder druk komen te staan.
Ja.
En dat geeft me heel veel rust. En dat betekent dat ik bezig ben met de dingen die ik echt belangrijk vind. Dus zo leef ik denk ik ook op een agile manier.
Ja, precies. Leuk om het zo te horen inderdaad. Ik moet denken aan ook iets van een psycholoog, daar is een boek over geschreven. Namelijk dat betekenisvolle progressie, dat super motiverend is. Dus dat je een stapje vooruit maakt en dat het dus ook iets van betekenis oplevert. Dus niet zomaar van, goh, ik heb nu een uur meer gewerkt. Jij hebt een uur geklokt op mijn werktijdboekje of zo. Maar ook dat het betekenis heeft. En dat samen, betekenisvolle progressie, geeft dan heel veel motivatie. Dus dat vang je erg terug met dat eigenlijk doelgericht werken, maar wel in korte cyclus,
Ja, en voor mij betekent dat dus ook dat ik effectiviteit veel hoger waardeer dan efficiëntie. Dus ik weet nog dat ik als student een bijbaantje had. Ik geloof dat ik het echt maar een paar dagen heb volgehouden in zo'n callcenter. Voor een grote telecommerk was dat. En daar krijg je inderdaad gewoon van die dingen mee, als dat je binnen 3 minuten een telefoontje moet hebben afgehandeld en dat soort dingen. En ik vond dat zo moeilijk, omdat inderdaad sommige gesprekken binnen 20 seconden klaar konden zijn. En bij sommige gesprekken had je echt gewoon meer tijd nodig om iemand goed verder te helpen. En ik geloof erin dat daar veel meer waarde in zit. Want wat heb je eraan om iemand niet goed verder te helpen, maar wel binnen 3 minuten te woord te hebben gestaan. En hij belt vervolgens nog 20 keer 3 minuten om uiteindelijk wel een antwoord te krijgen. Dan kun je het maar beter in 1 keer goed doen. Dus ik vind ook dat we in de hele lean-beweging is het eigenlijk, zijn doorgeslagen in alles maar optimaliseren en efficiënter maken en niet meer oog hebben voor wat is werkelijk effectief. En overigens, nu doe ik heel veel mensen tekort, want er zijn ontzettend goede lean-adviseurs en clubs die je daarbij kunnen helpen. Maar eigenlijk gaat lean over continu verbeteren. En hoe help je mensen een mindset te krijgen waarin ze zich dingen gaan afvragen en gaan denken, hè, waarom doen we het eigenlijk zoals we het doen? Kan het niet veel slimmer, leuker, beter en sneller? En dat zie ik vaak niet gebeuren. En dat is precies ook wat je bij Agile ziet gebeuren. Dat het puur instrumenteel wordt ingestoken. Dus we gaan hier Scrum of Safe of whatever implementeren. Maar dat is het niet. Het is juist die mindset bij mensen tussen de oren krijgen. En ze de sporten van in te laten zien hoe mooi het is om meer waarde te leveren. Of hoe mooi het is om slim na te denken over hoe je een standaard proces kunt optimaliseren. En dat is niet klaar. Dat is niet 1 brown paper sessie. We hebben het proces uitgelijnd en alles uitgehaald. En dat is het dan.
Ja.
Maar dat maakt het werk denk ik echt heel veel leuker. Als je meer autonomie hebt over hoe je je werk uit kunt voeren.
Ja, zeker. En dat is ook de splitsing die ik zie. Dus weer tussen misschien dat doen en dat zijn. Ook bij de lean stuk. Daar heb je dus de PDCA en de Six Sigma. En de afwijkingen minimaliseren en alles voorspelbaar en efficiënt maken. En je hebt een soort van de Toyota-Kata cultuur. Van goh, elke manager is eigenlijk een coach om iemand te leren problemen op te lossen. Ga naar de werkvloer toe. Terug naar de Gemba. Zulke dingen. Dus dus ergens dan moet dat mensenstukje moet daar dan in gaan komen. Want anders dan hebben die oplossingen geen bezieling of zo. Dan wordt het meer een droog karton ding waar mensen in worden geduwd voor de volgende, als het ware, machine waar ze inkomen.
Nou ja, dat is de belangrijkste les die wij wel hebben geleerd. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe je dat zelf ziet. Maar zeker in onze begintijd gingen we helpen teams met Scrum aan de slag te gaan. En als we daar dan een jaar later kwamen, dan deden ze daar niks meer mee. En op een gegeven moment zijn we ons wel gaan afvragen van, ja, waar zit dat nou in? Ja, dat is dus, we hebben collega's van de Liberators, die hebben dat zombie scrum genoemd. Mm-hmm. Ja, dat is het dus. Dus dat je zonder bezieling, of letterlijk zonder ziel misschien, je werk doet. Maar je doorloopt netjes alle stapjes. En dat is het. En dat is even leuk, want het helpt je. Maar uiteindelijk word je een soort robotje en daar is niemand mee geholpen.
Oké, dat is duidelijk. Bij enkel de procedure implementeren, dan blijf je in het agile doen en daar is niemand bij geholpen. Maar waar zijn mensen dan wel bij geholpen? Hoe kom je dan bij die mindset en hoe maak je dat schuifje mogelijk? Daar hoor je wat over in het volgende stuk.
Ja, dat denk ik ook. Dus het vraagt de sensitiviteit en de nieuwsgierigheid ook vooral, denk ik. En wat ik vaak zie is dat dat coaches dat heel lastig vinden. Terwijl je belangrijkste interventie daar... Hè, dus ik wil graag even aansluiten op wat je eerder ook zei. Je moet wel een plan hebben van aanpak. Maar dat is volgens mij niks anders dan dat je iets ziet gebeuren... en dat probeert te duiden. En dan denkt, oké, dan zou ik zo'n soort interventie in moeten zetten. En dat kan op kennisniveau zijn. Ik moet ze meer bijbrengen over agile werken. Maar dat kan dus ook een interventie zijn. Als we moeten iets bespreekbaar maken. En als er iets in de onderstroom zit... dan is bijna dat altijd je belangrijkste interventie. Van, goh joh, het valt me op dat dit nu gebeurt. Herkennen jullie dat ook? Is dat iets waar we het over moeten hebben? Daarmee hou je het eigenaarschap van die verandering bij de mensen met wie je aan het werk bent. Het is niet aan jou om te gaan zitten peuren in iets waar zij helemaal niet op zitten te wachten om dat bespreekbaar te maken. Een team kan heel goed functioneren met iets dysfunctioneels in de onderstroom, waarvan ze allemaal denken, dat is gewoon ook even wat het is. Ik geloof ook heel erg in persoonlijk leiderschap en dat betekent ook voor... Dat geldt ook voor het onderstroomdeel in het team. Dus je kunt ze helpen dingen aan te reiken en te spiegelen. Maar als ze zeggen, joh, dit is nu niet het moment. Of dit is echt, we willen het hier gewoon niet over hebben. Dan heb je dat ook te accepteren. En aan de andere kant zijn mensen heel opgelucht soms. Dat je het toch eens benoemt. En ze helpt om op een goede manier die ze kunnen hanteren. Iets ook met elkaar te bespreken.
Ja, precies. Ja. Ik heb ook altijd geleerd inderdaad vanuit die coachingopleiding weer. Van je kan gewoon observaties geven en dat koppelen aan het resultaat. Van, goh, ik zie dit gebeuren. En het lijkt alsof dat niet helemaal de resultaten bleven die je wilt. Van, ja, moeten we daar dan wat mee? En dan kunnen mensen zelf dat bruggetje leggen van, oh ja, wacht, ik zie dat mijn gedrag leidt tot, weet ik veel, minder samenwerking of zo. Of tot spanningen. En wil ik dat bespreekbaar maken of niet? Ja,
en ik vind dat heel mooi. Want dat geeft je als coach ook... rust of zo. Hè? Dus ik zie ook als valkuil bij coaches dat ze willen helpen of willen redden. Hè? Als je naar een drama driehoek bijvoorbeeld kijkt. Maar het is niet jouw probleem. Dus het is altijd heel goed om te bedenken, wiens probleem is het eigenlijk en hoe verhoud ik me daartoe? En 9 van de 10 keer is het helemaal niet jouw probleem, maar van de ander. En het enige wat je kunt doen is kijken of je daarin iets kunt bieden waardoor ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ja, en het is ook het goed recht van mensen om te zeggen, nou, nee. Ik laat het gewoon even zo. Ik heb andere prioriteiten of ik heb andere dingen te doen nu. Het is voor mij niet zo problematisch dat ik er nu iets aan ga doen. Dat vind ik wel heel mooi.
Wat dan ook weer de vraag terugbrengt. Wat is dan wel je taak als het niet is? Niet elk probleem is een taak waar je voor verantwoordelijk moet voelen. Zeker niet als je in die agile coachrol. Ik heb dan geleerd dan, of wat ik ook geloof is, goh, je bent er wel om de boel te helpen leren eigenlijk. Dus dat er mensen verbeterd wordt en geleerd wordt. Dat kun je als het ware begeleiden en ondersteunen. Maar wat er dan geleerd wordt en hoe het dan gebeurt, en dat is dan iets wat zij zelf moeten doen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Er zit iets dubbels in. Hè? Want je hebt ook een soort contract over het algemeen gesloten. Je bent ergens voor besteld. Ja. Zo noem ik dat ook vaak bij ons. Waar ben je voor besteld? En als jij bent besteld om een team effectiever te helpen werken, en ze vertonen allemaal gedrag wat niet effectief is, en je kaart het aan en je maakt het bespreekbaar en ze doen er niks mee, ja, dan heb je op een gegeven moment wel het gesprek te voeren van, joh, volgens mij tref ik hier geen doel en dat waarvoor jullie mij besteld hebben, dat lukt me hier gewoon niet. Dus of we gaan het over een andere boeg gooien, of we moeten een andere afspraak met elkaar maken. Ja, of ik stop er gewoon mee, want het is zonde van ieders tijd, geld en energie dat ik hier mee aan de slag ben. En dan nog leg je het dus toch weer ook bij die ander. Het is een eigen verantwoordelijkheid om dingen op te pakken en mee aan de slag te gaan. Ja. Alleen je hebt zelf denk ik ook een grens als coach. Jouw tijd is ook kostbaar en beperkt. Dus die zet je het liefst volgens mij ook zo in dat het wat oplevert. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, kijk, ik werk vooral als interne coach ook. En daarin is mijn contractering een stuk minder scherp. Want ik ben toch wel in dienst. Dus ik ben het toch sowieso wel.
En, ja. Maar dat speelt vooral aan de andere kant. Of speelt dat ook bij jezelf?
Ik ben dus vaak op zoek naar hoe krijg ik nou wat... ik herken het wel, het reddersreflex. Hè? Dat is natuurlijk wel voor mensen die coaching doen vaak toch wel een bekende valkuil. Nou, blijf ik dan zo goed mogelijk uit. Dat lukt dan best wel goed. Maar aan de andere kant, dan denk ik van, ja, maar god, als ik dan niet ga redden, wat doe ik dan wel? Hè? En daar moet ik een antwoord op hebben, zodat ik mezelf ergens verantwoordelijk voor kan houden. Dat ik wat op kan leveren. En ook aan de bel kan trekken, ja, gewoon, ik kan dit niet opleveren.
Ja.
En waar ik dan op uitkom is inderdaad, ja, ik ben er om het proces te begeleiden, of om het lerend vermogen te versterken, of om te zorgen dat dingen aangekaart worden, bespreekbaar gemaakt worden. Het is allemaal erg meer op het niveau van hoe het gebeurt. En daar kan ik wel eens in beloven en doen, met bepaalde intentie voor resultaat. Maar als het dan vervolgens niet gebeurt, het resultaat, dan... Ja, dan...
Ja, het is lastig. Je bewijsvoering is best wel lastig. Ja, dus je kunt moeilijk zeggen, nou, als ik er niet was geweest, dan waren jullie nog veel verder van huis
ja,
geweest.
Ja.
Dat is wel zo. Hè? Dus ik denk ook ergens dat je daar best wel op mag vertrouwen. Maar ja, dat is in deze KPI-gedreven wereld natuurlijk heel ingewikkeld. Je kunt niet zeggen, nou, de kosten zijn met zoveel procent afgenomen of zo. Nee, nee, dat, die causale relatie is lastig te leggen. Maar dat is denk ik wel iets waar je gewoon zelf ook op mag vertrouwen. En als het vertrouwen er aan de andere kant niet meer is, dat vind ik net zo goed als interne coach. Ja, ik denk dat er werk zat is voor interne coaches, hoe groot je organisatie ook is. Of zelfs als die klein is, is er genoeg te doen. Ja, dan kun je beter je tijd en energie ergens anders in gaan stoppen.
Ja, en dat zeker ook. En dat is ook, vind ik altijd het verleidelijke van zo'n blauwdruk of van zo'n werkproces. Op los van, kijk, gewoon vroeger deden jullie werk zus organiseren. En door mijn slimme tips ga je het nu zo organiseren, waardoor het wat lekkerder loopt allemaal. En zo'n interventie als dat is heel makkelijk te duiden en te verantwoorden. En goh, wat een goed idee. Maar het gaat meer op die onderstroom. Van goh, beslissingen verliepen naar grommelig. En ik heb nu wat geholpen met die beslissingen beter te faciliteren. Dat kunnen jullie nu zelf. Daarna maken jullie efficiënte beslissingen. En daarna lopen dingen wat beter. Dat is al toch heel snel wat zweveriger en wat vager en wat minder hard allemaal.
Ja. Terwijl de vraag, welke inzichten heb je de afgelopen tijd opgedaan of wat heb je nou geleerd, die zijn best wel vaak te relateren aan dingen die jij hebt gezegd of die je hebt gedaan.
Ja. Ja, dat is ook goed om te stellen, ja. De leeropbrengst op te vragen. De inzichten op.
Ja, en ik moet zeggen, ik vind het wel grappig. Wij geven ook interne agile coachopleidingen. Je kunt hem bij ons ook open volgen. En ik weet dat het werkt wat we doen op het moment dat we bijvoorbeeld appjes krijgen. Zoals laatst kregen we een appje van een klant en die zei, van een deelnemer, die zei: ik zit nu bij de zwemles van mijn dochter en ik zit me toch af te vragen waarom ze en de vlinderslag en de schoolslag en ik zit nog niet in de zwemlesfase, waarom ze dat nou allemaal door elkaar heen leren? Zouden ze niet gewoon eerst even die schoolslag helemaal eigen moeten maken en dan pas bijvoorbeeld, want dit is toch geen waarde leveren? En toen dacht ik, ja, jij begint het te begrijpen. Ja, ja. Maar dit is dus dat schuifje wat langzaam omgaat.
Ja, ja.
En in dat soort dingen zit het. Dus als je dat ziet gebeuren bij de teams die je coacht, dan zou ik het ook altijd benoemen. En dan zou ik echt zeggen, ja, maar dit is dus wat ik bedoel. Dit is dus die mindset waar we het ook over hebben gehad. En dan weet je dat je echt wel goede dingen aan het doen bent.
Ja, ja. Ja, dat is een goed idee. Ja. Maar ik blijf het toch een lastige vinden. Ja, omdat zo...
Maar het zit in die kleine dingen. Hè? Dus de verandering gebeurt bij de koffieautomaat. Die we dus nu ontzettend missen met z'n allen. Mm-hmm. Want daar zitten soms de momentjes dat je denkt, ja, zie je wel. Je valt het wel. En dat vind ik nu met dat online coachen heel lastig. Omdat het zo functioneel allemaal is ingericht. Dat je alles eromheen mist. En dus die klikmomentjes die er soms bij mensen zijn. Ja, die zie je gewoon bijna niet. Dus het is ook moeilijk om te benoemen van, ja, kijk, dit is dus precies wat je wel moet doen. Of dit is dus precies wat bijdraagt aan.
Ja.
En dat heb je bijna altijd uit de tweede hand of zo. Omdat je er niet direct meer bij bent in heel veel gevallen. Dat is heel jammer.
Ja, zeker. Wat ik ook wel interessant vind is ook de verschuiving. Dus of als een organisatie geen verzameling is van werkprocessen, wat is het dan wel? Dan kun je zeggen, het is een verzameling van mensen die met elkaar praten. Dus als je gesprekken voert en die gesprekken veranderen net een beetje van inhoud of van kleuren van toon, en dat wordt dan weer doorverteld, dan krijg je dat zo als feit een soort van nieuwe verandering ontstaat. Dat is waar ik nu mee bezig ben met die ene verandering van die ene backlog. Dat is weer een werkprocesverandering. Maar dat gebeurt dus nu, omdat ik mensen één op één spreek gewoon en vertel waar ze mee bezig zijn, daarop bevraag. Dan is een keer een ideetje opper. En zo langzaam eigenlijk hoop ik dat verhaal veranderen van, oh ja, we zijn de matrixorganisatie met al die verschillende teams, naar oké, we zijn een matrix met één prioriteitenlijst. En daarop stemmen we af om aligned te worden naar die ene purpose wat we aan het doen zijn.
Ja.
Dus.
Ja, dat is heel mooi. Ik heb je vorige podcast met Dolf Reiners ook teruggeluisterd. En dat is eigenlijk wat Dolf ook zegt, hè? Die OBEA, wij gebruiken ook graag OBEA in onze praktijk, dat is de plek om het gesprek te voeren. Het gaat helemaal niet precies over of je alles netjes hebt opgehangen en of je het precies doet zoals het wordt voorgeschreven. Voor zover daar echt een voorschrijving voor is trouwens. Maar het gaat erom dat het een grote kamer is waarin je elkaar ontmoet en het hebt over wat echt waardevol is en wat nu echt prioriteit moet hebben. En daarom zijn die raamwerken zo waardevol. Omdat het je helpt om het goede gesprek te voeren. In plaats van eindeloos weg te vergaderen. Wat ook nog steeds heel veel gebeurt. Hè? Met standaard agenda's. Die beginnen met een rondje mededelingen. En het vaststellen van de notulen van de volgende keer. En dan aan het einde een soort wat verder ter tafel komt. Vraagstuk nog hebben. Of agendapunt hebben. En dan komt pas op tafel wat echt belangrijk is. Maar dan is de tijd eigenlijk op. Nou, ja. Daar ben ik zo blij mee dat we dat ook met dit soort kleine handvatten gewoon soms kunnen ondersteunen. Dat we niet al die tijd maar weghouden hoeren, maar het veel sneller hebben over waar moeten we het echt met elkaar over hebben.
Ja, het is ook wel het leuke verhaal ook van die open space technology. Dat die man die dat bedacht heeft een keer een conferentie had georganiseerd. Ik weet niet welk vakgebied hij zat. En mensen zeiden, geweldige conferentie. Hij vroeg waarom dan? Ja, vanwege de koffiemomenten tussendoor waarop we met elkaar over leuke onderwerpen konden praten. En die dacht, waarom heb ik dan al die moeite gestoken in het organiseren van het vaste programma als het ging om die koffiemomentjes. En dat wat je ook merkt in de vergadering. Als je even een keer een plaspauze hebt of zo, je hebt even net na afloop mensen blijven hangen, dan komen vaak de interessante dingen op tafel.
Ja.
Dus ja,
waar dat, dat vind ik ook wel een worsteling soms als wij open opleidingen geven. Dat mensen het ook heel erg waarderen dat ze mensen uit andere organisaties hebben ontmoet. En daar dezelfde struggles ook horen. Waardoor ze een soort van bevestiging krijgen van nou, ik ben niet gek, iedereen kent dit. Terwijl ja, als je een training geeft, heb je ook heel erg het gevoel dat je wat moet brengen. En dat je nieuwe inzichten moet delen. Terwijl wij maken steeds meer tijd ook hiervoor vrij. Dat mensen met elkaar intervisie kunnen doen. Bijvoorbeeld het gesprek kunnen voeren. Hoe gaat het eigenlijk bij jou? En het samenbrengen van mensen. Maar dat is natuurlijk wel niet heel iets anders dan het klassieke idee van je gaat een training volgen. En je wordt de hele dag volgestouwd met allemaal info. Maar goed, als dat waardevoller is voor onze deelnemers, dan doen we dat natuurlijk gewoon. Ja,
het komt ook een beetje uit bij. Ik heb dus ook voor mezelf dus bedacht van, goh, in plaats van het proces denken, wil ik meer mensen gericht. Hoe maak ik dat nou concreet? Dus dan moet ik denken in gesprekken. Dus hoeveel gesprekken voer ik? Zijn dat goede gesprekken? Zijn het slechte gesprekken? Zijn het gesprekken waarin wellicht een nieuw idee ontstaat of iets kan worden bedacht? En dat geeft me wat meer houvast en handvaten ook van hoe ik dat werk in kan richten. En wat ook wel leuk is, dus ik heb bedacht voor komend jaar wil ik niet zozeer degene zijn, de wijze expert die de antwoorden gaat vertellen. Ik mag ik best wat ideeën hebben gewoon. Maar dan niet dat ik het probeer te verkopen als zo moet het zijn, neem slik het maar. Maar van wat doe je al wat erop lijkt en goh, ik heb wat tips welke kant op zou moeten gaan. Kunnen we samen een experiment ontwerpen waarop het zo gaat gebeuren. En dus om veel meer de ruimte te scheppen dat we met elkaar, niet ik niet alleen, maar met eigenlijk het hele team, heel het bedrijf, goede gesprekken kunnen gaan voeren die beter waren dan daarvoor. Met een andere betekenis of andere richting of andere dynamiek. Waardoor daardoor weer, ja, als mensen het idee echt zelf bedacht hebben en geloven en de nut ervan inzien, dan kunnen ze wat nieuws gaan proberen. Als dat werkt, dan beklijft dat wel. En dan ontstaat die verandering als het ware vanzelf als het ware. In plaats van dat het zo top-down moet worden geforceerd. Niks tegen top-down overigens, maar ja.
Nee, niet. Nou, ik denk in sommige opzichten kun je best wel tegen top-down hebben.
Ja, als in, soms is het gewoon nuttig om bepaalde helderheid te scheppen. Dus zeg maar, wat ik ook wel het klassiek dilemma met agile is dat mensen denken het is alleen maar chaos, het is alleen maar zelforganisatie. Maar dat zelforganisatie, dat gedijt heel goed bij structuur. Dus als je met goede, heldere purpose geeft als het ware richting voor de zelforganisatie. Een heldere bijvoorbeeld teamrollen of werkstructuur geeft de mensen de vrijheid om hun eigen talenten in te brengen en dingen te gaan doen. Want zonder die structuur is die zelforganisatie ontstaat niet helemaal spontaan. Dan wordt het eerder wat chaotisch van en wat rommelig van. Dus dat is die balans ook van, kun je dan wel misschien top-down een bepaalde structuur of purpose neerleggen, terwijl je dan juist om de mensen te bevrijden eigenlijk. Het klinkt wat paradoxaal, maar
nee, ik ben het wel met je eens.
Ja.
Dus doe me ook denken aan die experimenten in de zorg waar ze op zelfsturing zijn overgegaan door alle managers er gewoon uit te halen. Ja, dat werkt helemaal niet. Want mensen moeten en het werk doen en ondertussen ook nog nadenken over welke richting dat op moet.
Ja.
Dus dat gaat helemaal niet. Dus wat er nodig is, zijn toch echt wel stevige leiders met een visie op de toekomst, op de toekomst van de organisatie. En een doorvertaling daarvan in de strategie. En heldere kaders. En ik vind het wel mooi, en je vroeg, hè, waardoor word ik nou geïnspireerd? Nou, een van de interessantste mensen vind ik, een ontzettend Amerikaanse, maar is Brené Brown, die de kwetsbaarheid ook probeert terug te brengen in organisaties. Maar zij maakt dingen gewoon heel simpel. Dus ze zegt gewoon, joh, kaders is niks anders dan wat is oké en wat is niet oké. En ja, dat is denk ik zo ontzettend belangrijk om mee te geven. Dus weet je, we gaan die kant op. Dit is wel oké, dit is niet oké. En daarbinnen kun je gewoon alles doen wat je wilt doen. Gebruik je verstand en gebruik je collega's en maak er wat moois van. En ik denk dat dat ontzettend helpt. En dat het is wat heel lastig is. Dus ik ontmoet veel leiders in mijn werk. En ik vind er maar weinig tussen zitten die echt een visie hebben. En die echt weten waar ik naartoe moet. Hè? Iedereen groeit over het algemeen door in zo'n organisatie. En op een gegeven moment kom je op die plek. En dan moet je echt wat anders doen dan je hebt gedaan om daar te komen. En dat is volgens mij niet meer directief aansturen. Maar inderdaad echt richting geven. En vertellen, jongens, we gaan naar Rome. En welke stap gaan we zetten om van het tuinpad af te lopen? Want anders komen we daar niet. By the way, dit kan wel. Het mag niet heel veel meer geld kosten dan zus. En we gaan het zo doen. En ik wil dat je alle disciplines erbij gebruikt. En verder denk ik dat jullie prima in staat zijn om dit zelf te kunnen bedenken. En dat leiderschap, dat is een van de dingen die het moeilijkst is in organisaties. Denk ik ook het taaist om het mee te krijgen. Er zijn maar weinig mensen die dat echt een leuke rol vinden. Om die visionaire rol te zijn en die inspiratie naar beneden te pompen. En de problemen die naar boven komen op te lossen. Dus ik ben de eerste biografie, volgens mij is het nu, van Obama aan het lezen. En daarin zegt hij ook van, ja, weet je, ik was de president. Boven mij was geen andere baas. Dus bij mij komt de echte shit op tafel. Al die complexe problemen die niemand anders meer kon oplossen, die belandt op mijn tafel. Ja, en dat is denk ik wat de rol is als je topmanager in een organisatie bent. Daar komt de shit op tafel. Dan moet je wel echt aan de bak. En daar zijn geen perfecte oplossingen voor. Dat zegt hij ook zo mooi in dat boek. Het enige wat je kunt doen is de beste oplossing zoeken. Maar dat betekent ook altijd dat er niet ideale kanten aan die oplossing zitten. En toch moet je het gaan doen. Nou, ik denk dat maar weinig mensen dat echt een leuke rol vinden.
Nou ja, en dan zeker nog onder dus die druk niet te gaan vervallen in sturend micromanagement gedrag. Maar om te zeggen van, ik zie het complexe probleem, daar kies ik een richting in, daar schiet ik kaders in, maar ik laat jullie wel vrij, ik empower jullie om het op te lossen. Dat is nog dubbel zo moeilijk, hè? Want dan voel je die druk van al dat gericht op je komt. En dan een bepaalde als leider controle kunnen loslaten of durven vertrouwen op die medewerkers, terwijl je wel verantwoordelijkheid neemt. Dat is echt een hele paradoxale beweging, denk ik, wat
ja, vraagt. Ja, je moet wel bijna gek zijn, toch? Ja. Om dat te doen.
Maar dat vraagt ook wat van jezelf als persoon om dat inner move te kunnen maken.
Ja.
Ja. Ja. En probeer daar maar eens iemand in te coachen of in te helpen dan ook weer. Dat is ook weer de uitdaging.
Ja, maar ik denk wel dat het executive coachingschap, dat is echt wel weer wat anders in die zin. Hè? Dus de machtscomponent is daar wel, die zorgt alweer voor een andere context. En dan kun je, it's lonely at the top, dat is ook echt zo. Dus, dus het is echt moeilijk, denk ik, voor veel mensen om te begrijpen hoe dat daar nou echt zit. En wat ik ook wel heb geleerd daarin is, je bent nergens zo machteloos als aan de top. Dus je kunt wel denken dat de eindbaas het voor het zeggen heeft, maar dat is heel vaak helemaal niet het geval. Dus er zit heel vaak juist een middenmanagement laag tussen, die het ontzettend bemoeilijkt om verandering echt zo ver te krijgen. Want daar is het allerspannendst voor. Wat betekent het voor je rol als middenmanager als we hier met z'n allen agile gaan werken? Ja, word je dan automatisch product owner of zoals bij ING werden de meeste agile coach? Ja, en is dat dan een baan die je ook ambieert? En wil je dat dan wel? En dat brengt onzekerheid met zich mee. Dus ja, dat is best wel heel lastig, denk ik.
Ja. Ja, zeker. En daarom denk ik ook weer dat de menselijke vaardigheden toch weer het belangrijkste zijn. Om dus ook niet alleen maar inhoudelijk een visie te hebben en te weten wat er moet gebeuren. Maar ook dat je de middelmanagement mee kan krijgen en kan overtuigen, kan inspireren. Dat je inderdaad weet hoe je medewerkers wel richting geeft, maar niet micromanagement. Dat soort
en ook daar dus wel vertellen wat oké is en wat niet oké is. Dus op een gegeven moment is het ook echt aan mensen zelf om de balans op te maken. Te denken, wil ik mee in deze verandering of is het dan gewoon mijn plek niet meer?
Ja.
En moet ik voor mezelf daar conclusies aan verbinden? Maar voorbeeld.
Ik zie overigens dat het nu alweer 3:15 is geweest.
Ik zag het net ook, ja.
Ja. Dus laten we afronden. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, goh, daar wil ik echt nog wel even iets over vertellen of iets zeggen?
Ja, we hebben wel heel veel geraakt, hè? Ik denk dat ik nog wel een soort hoop of zo zou willen uitspreken. Dat zou ik heel mooi vinden. Dus wat ik denk dat goed is om te beseffen, en dat is denk ik een soort van samenvatting misschien ook wel van ons gesprek nu, is dat het echt geen trucje is. Hè? Dus dat je echt een wezenlijke verandering in je organisatie moet willen als je mee aan de slag gaat. Dat je volgens mij ook al begin je met één team ergens op de werkvloer, je ook echt moet beseffen dat dat misschien wel een zaadje is dat je plant. En wat gaat ontkiemen in dat alle teams dat willen. Dat zie ik bij meerdere organisaties ontstaan. Dus weet dat je daar als management bijvoorbeeld ook echt iets mee moet doen. En je daar ook in moet gaan verdiepen en je moet ontwikkelen. Ik denk niet dat je het als heilige graal moet zien, agile. En dat het, nou ja, wat ik ook wel vaak hoor, is dat mensen zeggen, ja, is het niet gewoon een soort van boerenverstand? Ja, ik denk ook dat het een soort boerenverstand is wat je moet gebruiken. Ja. Alleen waarmee we nu heel erg geholpen zijn, is dat het, ja, wij noemen dat ook wel een sociale technologie. Het is het antwoord op de digitale technologieën misschien wel van deze tijd. Die vragen dat we op een andere manier met elkaar omgaan. Hè? Dus we werken niet meer, ik heb het nu vooral over kenniswerkers hoor, maar veel mensen werken niet in een fabrieksomgeving meer. Ja. En je moet mensen dus ook niet als zodanig behandelen. En dat doet me echt pijn. We werken veel voor de publieke sector. Van de week kwam bijvoorbeeld nieuws dat er nu miljarden naar het onderwijs gaan. Waar ik me dan zorgen over maak, is dat ik denk, ja, dat is heel mooi dat er zoveel geld voor het onderwijs wordt vrijgemaakt. Dat had misschien voor corona ook al lang moeten gebeuren. En daarvan wordt er gezegd, ja, en de scholen mogen met name zelf beslissen hoe ze dat gaan besteden. En waar mijn zorg dan zit, is dat we dat toch gaan beheersen en controleren. Dus dat we dan zeggen, ja, die gelden, die moet je wel binnen 2 jaar hebben uitgegeven. Terwijl, ja, waar ze gebaat bij zijn in het onderwijs, is misschien wel gewoon vast extra mensen aan kunnen nemen. En niet nu voor 2 jaar mensen aannemen die ze er over 2 jaar weer uit moeten gooien. Dus geef mensen dan ook echt de ruimte. Vertrouw er nou op dat die schoolleiders samen met hun docenten, misschien wel met de leerlingen samen, echt wel tot goede oplossingen komen. Maar dat dat in Amsterdam-Noord echt iets anders vraagt dan in Zutphen. Ja. Dat dat op een VMBO-school echt iets anders is dan op een stedelijk gymnasium. En dat hoop ik zo, dat agile meer onze nationale cultuur wordt, waarin we uitgaan van meer vertrouwen in elkaar, waarin we durven vertrouwen op kwaliteiten van mensen. Mensen kunnen thuis zo ontzettend veel regelen. Ze kunnen hypotheken afsluiten, mantelzorg geven en allemaal andere complexe vraagstukken kunnen ze zelf oplossen. Dus vertrouw er nou ook op dat ze dat in jouw organisatie ook kunnen. En er zijn altijd een paar procent irritante eikels tussen die de boel verpesten. Maar laten we niet de hele systemen zo inrichten dat die daarmee die 2% misschien tegenhoudt, maar 98% het heel erg moeilijk maakt om gewoon zijn werk te doen. En ik geloof zo dat dat kan, maar dat dat enorm taai is. En dat dat echt vraagt dat er rebellen in organisaties opstaan en gewoon dingen gaan weigeren te doen. Die gaan zeggen, ik ga niet al deze administratie meer invullen, want ik ga nu gewoon mijn patiënten helpen. Of niet dit soort uitzonderingen meer maken, want we moeten gewoon mensen helpen met de vraagstukken die voor liggen. We zijn een overheid die ervoor moet zorgen dat mensen hier fijn en goed kunnen leven. En daarmee moeten we aan de slag. En dat is waar ik mensen helemaal op zie leeglopen in met name overheidsorganisaties. Waarvan ik ze zo gun dat ze hun gedrevenheid gewoon weer om kunnen zetten in waarde voor hun klant leveren. Dus dat is dat wat ik hoop. Dat wij elkaar over 5 jaar spreken. En dat we echt terugkijken op dit gesprek. En dat we dan denken, jeetje, wat een gekke wereld leefden we toen in zo'n toeslagenaffaire. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Ik geloof echt dat het zo anders kan. En dat we daar allemaal bij gebaat zijn. En dat hoop ik dat mensen zien, dat agile dat mede kan brengen. En met name die menselijke kant van dat veranderen. En misschien is er na agile weer wat anders, maar daar gaat het volgens mij uiteindelijk om.
Ja, dus vertrouwen geven aan de mensen, zodat hun gedrevenheid tot uiting kan komen. In plaats van eigenlijk vanuit een bepaalde angst of zo, dat controleren en beheersen.
Ja, het is enorme angst gedreven, denk ik, hoe we onszelf organiseren. Het is allemaal risicomijdend ingesteld. En terwijl die risico's misschien in die end helemaal niet zo groot zijn. En als ze zich voordoen, dan gaan we dan wel een oplossing bedenken.
Ja, dat is ook het slimme van agile. Die zegt niet alleen misschien laat de gedrevenheid los, maar ook doe het kortcyclisch. Dat als je een keer een blunder maakt, dat je er snel van leert. En dus bij kan sturen, bij kan sturen, bij kan sturen. Waardoor eigenlijk, dat maakt ook, dat is volgens mij een vertrouwen enabler als je een bestuurder bent. Om te weten van, we komen er ook snel achter als het niet lekker loopt.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Als we dat aandurven met elkaar, ja.
Oké, en tot slot. Voor welke opdrachten mogen mensen jou bellen?
Mocht er nou iemand zijn die zegt, nou weet je wat, kom maar eens bij ons. We hebben een mooie interim opdracht voor je om de waarde voor de leerling echt anders vorm te geven. Of hier de wijk aanpakken, is echt anders aan te pakken. Dan mogen ze me altijd bellen, want ik hou wel van dat soort complexe vragen.
Dit was weer de aflevering van de co-creatie conversatie. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te gaan naar markmarijnissen.com of co-creatieconversatie.nl om je te abonneren op nieuwe content.